Het Kemper Global Sustainable Value Creation Fund belegt in ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie. Maar wat voor bedrijven zijn dat dan? En een beleggingsfonds beheren tijdens de COVID-19-crisis? Hoe gaat dat? Daarover praat ik met Martijn Kleinbussing en Mark Oud, beheerders van het Kemper Global Sustainable Value Creation Fund. Mijn naam is Maarten van der Pas. Martijn en Mark, welkom.
Bedankt.
Nu is er door die COVID-19-pandemie op dit moment heel veel stress en onzekerheid op de financiële markten. En niemand weet natuurlijk wanneer het definitief het virus bestreden is en wat de totale impact op de economie is. Hoe gaan jullie nou als fondsbeheerder om met die onzekerheid en die stress?
Nou, wat je ziet als belegger, je hebt eigenlijk twee dingen die het rendement bepalen van een investering. Dat is eigenlijk de waardering van de investering op het moment dat je de investering doet en de tijdshorizon hoe lang je in de investering investeert. En je ziet nu ontzettend veel stress en onzekerheid op de korte termijn. En daar maakt het ook heel erg lastig om op de korte termijn nog iets zinnigs te kunnen zeggen. Bedrijven die hebben al hun guidance, zoals dat heet, zeg maar hun eigen verwachtingen van de economie, hebben ze teruggetrokken. Mm-hmm. Je krijgt natuurlijk allerlei rare uitslagen in de data. Het is iets wat nog nooit eerder gebeurd is. Dus het is heel erg lastig om op die korte termijn nog iets zinnigs te kunnen zeggen. Dus één manier om met die stress te kunnen omgaan, en één manier waarop wat wij ook doen, is dat je je tijdshorizon verlegt. En dat zien we om ons heen ook gebeuren, daarin zijn wij niet uniek. En dat beleggers dus verder kijken dan de crisis.
Ja.
En vandaar ook dus dat je nu vaak het mantra hoort, de economie wordt niet vertegenwoordigd door de beurs. Dat komt omdat de beleggers eigenlijk al kijken naar het herstel en een beetje proberen in te schatten welke bedrijven door de crisis heen kunnen te komen. Dus omgaan met stress is in dit geval proberen eigenlijk je er niet al te veel mee bezig te houden en te kijken naar het licht aan het eind van de tunnel.
Ja, het is echt proberen voorbij te kijken, dus voorbij de crisis te kijken. Jullie hebben echt een lange termijnvisie met jullie fonds, maar er heerst toch altijd wel heel erg de waan van de dag. Hè? We hebben het er al een beetje over gehad. Botst dat dan toch niet met jullie visie?
Absoluut niet. Zoals ik net al zei, de waan van de dag is ongelooflijk ingewikkeld. Niemand weet wat er natuurlijk morgen gaat gebeuren. De ontwikkelingen van het COVID-19-virus die volgen zich zo razendsnel op dat je wat je vandaag erover zegt morgen alweer eigenlijk complete onzin kan blijken te zijn. Dus daar kun je je niet al te veel mee bezighouden als belegger, mijn zin is, omdat je daar ook geen toegevoegde waarde kan hebben. Wat je echter ook aan de andere kant ziet, wij investeren in het fonds in de twee belangrijkste langetermijn trends van ons leven. De transitie naar een digitale economie en de transitie naar een duurzame economie. En deze twee langetermijn trends die versnellen eigenlijk als het gevolg van de crisis. Dus in een zekere mate is de onzekerheid op de korte termijn is groter geworden. Maar op de lange termijn zien we juist meer investeringsmogelijkheden in deze transities. En ook meer mogelijkheden voor groei.
Ja, nou is duurzaamheid ook een belangrijk element in jullie beleggingsfilosofie. En botst duurzaamheid nou niet met die focus op groei?
Nee, wat ons betreft dus duidelijk niet. Hè. Wij zijn echt van de school dat duurzaamheid ook gedreven zal worden door innovatie in groei, maar dan wel dus duurzame groei. Wij zijn niet van de school dat we denken dat we deze wereld maximaal met 3-4 miljard mensen kunnen bewonen om hem leefbaar te houden. Maar je zal wel andere toekomstkeuzes moeten maken. En nogmaals, dat betekent vooral investeren in die duurzame mogelijkheden.
Ja, en als we even gaan naar jullie beleggingsfonds, hoe heeft dat nou gepresteerd tijdens de afgelopen maanden, tijdens de crisis?
Ja, eigenlijk mogen we daar heel tevreden over zijn. Natuurlijk mag ik wel zeggen, heeft ons fonds ook in de min gestaan, zeker in de diepte van de crisis. We doen het daarbij wel beter dan de markt of dan de benchmark waar het fonds tegen wordt afgezet. Dat heeft aan de ene kant, denken wij, te maken met dat die duurzame modellen uiteindelijk toch ook nu duurzaam blijken te zijn in deze crisis en dus relatief goed presteren. Ook omdat wij heel sterk naar de kwaliteit van de onderliggende bedrijven kijken. Dus sterke balance sheet, sterke winstgevendheid. Per saldo doet de strategie gelukkig wat wij dachten dat hij zou doen.
Ja, en je leest ook best wel en je hoort ook best wel over dat duurzame ondernemingen het nu beter doen dan de minder duurzame ondernemingen.
Ja, inderdaad. En het is vaak een debat van kost duurzaamheid nu geen rendement. Wij denken juist dat we nu ook daar op een turning point zitten. Nee, duurzaamheid gaat je rendement opleveren naar de toekomst.
Ja, dat bewijst zich nu. Nu staan ook door de crisis natuurlijk omzet en winst van bedrijven onder druk. En jullie zijn ook wel bezorgd dat bedrijven verkeerde beslissingen nemen, omdat ze aan kapitaal moeten komen. Wat voor verkeerde beslissingen kunnen ze dan nemen? Wat voor risico's zien jullie?
Ja, bedrijven kunnen oneindig veel verkeerde beslissingen nemen. Dan praat ik natuurlijk in het algemeen. Wij proberen daarom ook altijd te kijken naar de kwaliteit van het management ook. En welke keuzes heeft het bedrijf daar in het verleden gemaakt. Een van de dingen, ik stipte het net al even aan, ja, een gezonde balance sheet uiteindelijk toch wel. Dus te zorgen dat je ook gewoon de flexibiliteit houdt en niet te veel schuld op de balans. Maar uiteindelijk ook een goede lange termijn visie en een goede duurzaamheidsvisie. En daar ook gewoon bestendig je investeringen op afstemmen. Ik denk dat de dingen zijn die een goed management doet.
Ja, want wat je ook duidelijk ziet als je een bedrijfsmodel hebt wat onder druk komt te staan in deze crisis. Dus omdat je te veel schuld hebt, wat je verplicht om tot acties over te gaan. Of omdat je een heel erg groot gedeelte van je winst kwijt bent. Dan kun je ook sneller een beslissing nemen die wellicht in je nadeel uitpakt. Terwijl als je een goed managementteam hebt en een goede balans hebt, dan zijn dit ook de momenten waarop je misschien als management je meerwaarde kan bewijzen en als bedrijf een beetje extra kan doen en sterker uit de crisis kan komen dan dat je erin ging.
Ja, het zijn elementen waar jullie nu nog extra scherp op letten dan hoe die balans van zo'n onderneming eruit ziet. Nou bleken dus ook bedrijven die bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie. Nou, een paar bekende namen uit jullie portefeuille zijn Alphabet, de eigenaar van Google, en Nike en John Deere, een tractorfabrikant. Kun je eens leggen, hoe dragen die bedrijven nou bij aan die transitie naar een duurzame economie?
Ja, laat ik inderdaad beginnen met de eerste, dus Alphabet of Google. Laten we het nu Alphabet noemen, want het is inmiddels meer dan alleen de zoekmachine die we allemaal kennen. Alphabet is ook een bedrijf wat wel eens op de vraagtekenlijstje staat met betrekking tot duurzaamheid. Dus dat is wel inderdaad eentje waar je altijd op moet uitleggen. Dat heeft dan met name ook met de governance te maken, oftewel de inspraak van aandeelhouders. Mm-hmm. Daar scoort het bedrijf inderdaad wat minder goed op. Dat is ook wel waar wij ons actief tegenaan bemoeien. Maar toch weer even het oog op de positieve kanten. Ja, stel je een wereld voor nu zonder Alphabet en al haar activiteiten, het inzichtelijk maken van informatie wereldwijd, waar uiteindelijk Google natuurlijk mee groot is geworden. Ja, dat zorgt ervoor dat iedereen in de wereld steeds gelijkere kansen heeft. Dus ik denk dat dat een heel mooi thema is. Maar ook wat dichter bij huis, Google als Google Classroom, het educatieplatform, mm-hmm. waar waarschijnlijk al onze kinderen nu thuis mee hebben zitten werken. En ook de investeringen die Google doet in gezondheidszorg en het versnellen van innovaties in gezondheidszorg. Dat is echt waar Google aan bijdraagt. En dan vergeet ik eigenlijk nog een hele grote, dat de datacenters van Google zo energie-efficiënt zijn, dat ze daarmee door die datacenters te gebruiken heel veel energieconsumptie besparen bij andere bedrijven.
Okay.
Ja, want een bedrijf die daar dan ook weer gebruik van maakt is John Deere, die je kort aanstipt. Inderdaad, de producent van met name agricultuurmachines. Laten we ons dan ook focussen op die tak van John Deere.
Ja.
Wat dit bedrijf zo interessant maakt, is dat natuurlijk de bevolking op de wereld groeit en de behoefte naar voedsel groeit. Momenteel is de voedselindustrie een erg unsustainable industrie. Er wordt heel veel geproduceerd, maar dat komt niet altijd op de juiste plekken terecht. Er komt heel veel vervuiling bij te kijken. En wat John Deere doet, is met precision agriculture, zoals dat heet. Dus dat is eigenlijk agricultuur met behulp van digitale systemen. Om ervoor te zorgen dat de voedselproductie duurzamer wordt en efficiënter wordt. En ze hebben dus hun hele vloot van de combines die ze hebben, de trekkers die ze hebben, de zaaimachines die ze hebben. Hebben zij nu uitgerust met een digitaal platform. Ze hebben satellieten in de ruimte waar ze gebruik van maken. Dus dan kun je precies, zoals zij dat zelf noemen, zij willen van eigenlijk veldniveau. Dus van het, je hebt als een boer heb je een veld. Willen zij helemaal terug naar op plantniveau het kunnen managen van het hele proces. Dus om precies per millimeter en per plantje te kunnen bepalen hoeveel waar het zaadje moet komen, hoeveel voedingsstoffen er nodig zijn, maar ook hoe snel het moet worden geoogst. Om op die manier dus de efficiëntie van de agricultuur te kunnen verbeteren. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling voor het duurzaam maken van een op dit moment nog vrij niet duurzame supply chain.
Ja, echt precisielandbouw. En Nike was ik ook wel even benieuwd naar. Hoe draagt Nike bij aan de duurzame transitie?
Ja, Nike, bij iedereen bekend. Ik denk dat iedereen er wel een paar in de kast heeft staan van de gym schoenen. ook daar misschien toch maar weer even met de kanttekening beginnen. Nike gebruikt natuurlijk ook heel veel olie-based grondstoffen voor het maken van de schoenen. Dus dat is ook wel een punt waar Nike echt op wordt aangevallen. Daarnaast hebben ze ook een waanzinnig grote supply chain in Azië. Mm-hmm. Waar arbeidsomstandigheden altijd wel een uitdaging zijn. Tegelijkertijd geloven wij weer heel sterk. En dat is ook waar wij denken dat economie en duurzaamheid samengaan. Dat, hè, als iemand daar de situatie kan veranderen, dan is het Nike wel vanwege de impact die zij daar hebben. Dus zij zijn daar heel streng in het selecteren van hun supply chain. En de fabrieken die zij gebruiken in Azië moeten echt aan hele strenge criteria voldoen. Nou, het is ook niet iets wat Nike helemaal zelf doet. Want wij pushen ze samen met andere beleggers ook om daar gewoon goed naar te kijken. En om daar ook voor iedereen een goed leven te kunnen leiden in hun fabrieken en daaromheen. Een ander element wat beleggers misschien wel eens een keer over het hoofd zien. Nike maakt uiteindelijk natuurlijk gewoon sportkleding. Ja, mm-hmm. Sporten is denk ik gezond voor iedereen. Dus dat moeten mensen ook vooral meer en vaker gaan doen. Dat hebben we trouwens ook in deze COVID-crisis wel weer teruggezien. Kijk uit je raam. Het aantal mensen wat aan het hardlopen is op hopelijk dan een paar Nike's.
Ja.
Dat is niet mals.
Ja, maar Nike zorgt er echt wel voor dat dus die arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers in Azië goed zijn. En dat die mensen ook een fatsoenlijk salaris betaald krijgen.
Ja, absoluut. En nogmaals, dat laatste, dat is ook waar wij ons druk om maken richting Nike. Waar we met ze mee in dialoog zijn met andere beleggers. Maar Nike zet wat dat betreft ook af en toe gewoon afnemers buiten de deur die niet aan hun criteria voldoen. En zo selecteren ze toch steeds de beste toeleveranciers.
Ja, en zo zijn jullie als fondsbeheerder een soort van betrokken aandeelhouder die onderneming ook echt aanspreken op hun duurzame prestaties.
Ja, absoluut. En wij vinden het ook heel belangrijk dat bedrijven daarvoor openstaan richting ons en andere beleggers.
Ja, nou zag ik ook eerder ooit in jullie portefeuille een bedrijf als PepsiCo. En dan denk ik aan chips en frisdrank. Wat is daar duurzaam aan?
Ja, nee, dat heb je goed opgesnord inderdaad in de archieven. Ik denk dat we daar wel een jaartje geleden of misschien wat langer al afscheid van hebben genomen. Maar toch even daar om te beginnen ook. Kijk, allereerst duurzaamheid bestaat uit twee aspecten. Aan de ene kant de positieve impact waar we het nu denk ik veel over hebben. Maar duurzaamheid heeft ook te maken met de operatie van hoe staat een bedrijf in het leven. Nou, Pepsi is op zich een bedrijf wat gewoon goed scoort op duurzaamheidscriteria. Dus de besluitvorming, de governance zoals je dat noemt, is goed. Ze gaan goed om met hun werknemers. Ze hebben een goede grip op de supply chain. Mm-hmm. Maar dat is ook wel bijna wat ik een beetje noem ESG 1.0. Dat is echt het afvinken van de risico's. Yeah. Daar scoort Pepsi goed in. Nu had Pepsi ook wel een strategie om steeds gezondere producten in de markt te brengen. Dus dat sprak ons ook wel aan. Maar in de praktijk bleek toch dat het inderdaad vooral om cola en chips draait. En hebben we uiteindelijk toch vooral om die reden besloten om afscheid te nemen van de naam.
Ja. Dat maakt ook een interessante naam, want je ziet hier ook de ontwikkeling van onszelf als investeerder, maar ook van de wereld om je heen, waarbij de focus eerst was op het vooral niet doen van slechte dingen, dus het uitsluiten van industrieën zoals wapens en tabak. Ja. Maar in het geval van Pepsi dus gewoon een goed geleid bedrijf met geen operationele problemen. Ze gooien de cola niet in de rivieren als die niet wordt gedronken. Dat is allemaal prima. En nu zie je toch dat de focus ook meer verschuift naar het actief bijdragen aan een betere wereld. In plaats van alleen het zeggen, wij doen niks slechts.
Ja, wat wel mooi wat Mark zei van ESG 1.0 zijn we nu al bij ESG 2.0 aangekomen. We hebben nu vooral ook de grote bekende namen gehad in jullie portefeuille. Is ook wat een aantal wat mij onbekende bedrijven als Beasley. Wat doen die?
Beasley is een Engelse verzekeraar. Dus in de financiële sector actief. Het is een wat je noemt een small cap, ook dus een relatief klein bedrijf. Dus vandaar inderdaad ook wat minder bekend. Beasley heeft eigenlijk één heel mooi punt wat ook qua ESG goed aansluit. Zij verzekeren heel veel in de cybersecurity omgeving en zijn daar ook een van de leiders in. En dat vinden wij een interessant thema binnen deze verzekeraar.
Ja, want dan vertaal je eigenlijk cybersecurity naar het beschermen van persoonsgegevens en wat natuurlijk dan ook duurzaam is.
Ja, klopt, absoluut.
Oké, en dan nog een andere, Grifols, kwam ik nog tegen.
Ja, Grifols is een Spaans bedrijf en het is een healthcare bedrijf, dus een gezondheidszorg. Mm-hmm. En wat zij doen is medicaties maken van bloed. Zo moet je het eigenlijk kort samenvatten. Dus bloed heeft verschillende onderdelen. Als je je bloed afgeeft hier bij Sanquin in Nederland, is een van de grote afnemers, kun je heel veel verschillende toepassingen doen met dat bloed. Het wordt natuurlijk toegediend na een operatie of een ongeluk. Maar je kan het ook scheiden. Dus een van die onderdelen daarvan heet plasma, bloedplasma. Mm-hmm. En hier kun je weer medicijnen van maken. En dit is dus wat Grifols doet. Er zijn wereldwijd maar heel weinig bedrijven die dit mogen doen. Want het is, zoals je je kan bedenken, een hele streng gereguleerde sector. Met name omdat natuurlijk de voorraad afhankelijk is van het goede hart van de mensen die hun bloed willen doneren. Dus je kan daar niet zomaar, je kan dat niet zomaar verspillen. En je moet de belangen afwegen met de hoeveelheid bloed. Dus Grifols is een van de weinige bedrijven ter wereld die hier in dus onderzoek doet en innovaties in deze medicijnvorm doet.
Ja, ik was ook wel benieuwd. Heb je nou recent ook nog aandelen toegevoegd in jullie portefeuille van nieuwe bedrijven die aan die duurzame traditie bijdragen?
Ja, een hele interessante kans deed zich voor in een Duitse leverancier van professionele keukenapparaten, genaamd Rationaal. Mm-hmm. Zoals door de COVID-crisis natuurlijk bekend, ging in één keer het... Er was wel een interessante langetermijn trend, was dat we steeds meer buiten de deur gingen eten. We zaten toevallig net boven de 50% van de maaltijden die buiten de deur werden gegeten voor de crisis, voor het eerst in de historie. Nou, dat is nu natuurlijk in één keer totaal de andere kant op geschoten.
Ja.
En Rationaal dus als leverancier van producten aan professionele keukens. Dus dan moet je denken aan cateraars, aan kantines op werk, maar ook voornamelijk aan restaurants.
Oh ja.
Die zag dus in één keer een behoorlijk gedeelte van zijn eindmarkt verdwijnen. Nou, dat is logischerwijs, roept dat dan natuurlijk vraagtekens op bij investeerders. In één keer werd dit bedrijf, kreeg een behoorlijke tik op de beurs en werd daarmee voor ons best wel aantrekkelijk. Ze zijn gaan kijken, langetermijn trends zijn ons inziens nog steeds intact. Want wat doet deze keukenapparatuur nu van Rationaal? Eigenlijk is het het digitaliseren van de keuken. Dus het automatiseren en digitaliseren van kookprocessen. En daardoor worden die processen vele malen efficiënter. Dus je gebruikt minder energie, je gebruikt minder water, je hebt minder afvalstoffen en je kan sneller en op een consistentere manier en daardoor gezonder koken. Dus je zorgt ervoor dat elke maaltijd dezelfde standaarden heeft. En dit zijn trends die naar ons inziens zullen blijven. Mensen zullen altijd gezonder willen eten en minder energie willen verbruiken en minder afval willen hebben. Dus wij denken dat dit een heel erg mooi instapmoment was, juist omdat zij nu even een tijdelijke tegenslag hadden. Maar wij denken dat ze op de lange termijn sterker uit deze crisis zullen komen, omdat hun concurrenten niet dezelfde mogelijkheden hebben zoals Rationaal om deze crisis door te komen. Want dat is nog een ander mooi voorbeeld. Wat hebben deze jongens gedaan? Die hebben nauwelijks schuld. En zij hebben gezegd, wij gaan onze leveranciers helpen om deze crisis door te komen.
Okay, ja.
Door kredietlijnen te verlengen. Ze hebben hun klanten geholpen met kredietvoorziening. Dus ze hebben hun kracht van hun balans ook nog gebruikt aan alle kanten om samen sterker uit deze crisis te komen. En ze hebben zelfs, ondanks dat hun eindmarkt is weggevallen, meer mensen aangenomen. Omdat ze denken van, als we straks weer uit deze crisis komen, willen we gewoon dat de hele organisatie, iedereen om ons heen, klaarstaat om weer verder te gaan met wat we aan het doen waren. Ja, en dat vonden wij erg interessant.
Ja, nee, ik vind het ook heel interessant. En eigenlijk ook een mooi voorbeeld van wat je ook in het begin zei, van eigenlijk voorbij die crisis kijken, voorbij die waan van de dag, waarbij het restaurantbezoek enorm is afgenomen. En op lange termijn zien jullie dat gewoon weer in stand of weer terugkomen. Wat dan goed is voor Rationaal. Nog andere voorbeelden?
Van nieuwe namen. Laat ik ook even ingaan op inderdaad andere veranderingen in de portefeuille. Van een aantal namen hebben we ook afscheid genomen. Want een nieuwe naam betekent ook natuurlijk namen verkopen. Begin van het jaar hebben we een duidelijkere keuze gemaakt weer in ons duurzaamheidsbeleid. Wat betekent dat we helemaal uit alcohol zijn gestapt. We hadden een positie in Heineken en in LVMH, voluit Louis Vuitton Moët Hennessy. De luxury en drankenfabrikant, vanuit de drankenperspectief daar uitgestapt. Dat zijn zo verschillen van voorbeelden van veranderingen in de portefeuille.
Ja, je hebt wel een duidelijk standpunt ingenomen van alcoholproducenten, daar beleggen we niet meer in.
Nee, klopt ook daar weer. ESG wordt toch steeds een stukje strenger. En wij willen die beweging ook gewoon daar meemaken. En wij vonden dat op een gegeven moment ook. En net dat tabak eigenlijk voor iedereen duidelijk is, daar beleg je niet in. Hoewel er nog steeds duurzame fondsen zijn die er wel in beleggen. Omdat die bedrijven dan goed reten vanuit de risicokant.
Ja, maar dat opmerkelijk.
Maar voor ons is dat niet duurzaam en Alcohol valt daar nu ook onder, inderdaad.
Ja, want zou je dat ook duurzaam of ESG 2.0 kunnen noemen? Tabak, dat is inderdaad gebruikelijk, dat kent iedereen. En nu is een alcohol is een volgende genotsmiddel wat in de ban gaat.
Ja, wat ons betreft wel, ja. En ondanks de investeringen ook bijvoorbeeld die Heineken doet in een 0.0, wat los van dat het best wel een drinkbaar biertje is, ook gewoon natuurlijk een heel mooi initiatief is, waar ook echt heel oprecht in wordt geïnvesteerd en waar ook veel marketing in wordt geïnvesteerd. Maar ja, de realiteit is wel, het is een paar procent van de omzet en betekent nog steeds dat je dus voornamelijk in alcohol aan het investeren bent.
Ja,
ja en zijn... Want het punt ook met alcohol is dat het is niet zo dat wij nu geen biertje drinken of wijntje drinken op een tijdens een lekkere maaltijd of op een mooie dag. Het probleem met het product is dat het merendeel van de omzet, en dan heb je het echt over 85% plus, komt voor de rekening van een klein aantal gebruikers, de zogenoemde verslaafden. Dus de vraag was voor ons heel erg, kunnen we nog verantwoorden dat je je geld verdient aan wat eigenlijk uiteindelijk een verslaving is. En op die manier heeft het veel overeenkomsten met tabak. Beide natuurlijk slecht voor de gezondheid. Beide wordt gedreven door verslaafden. En ja, het is niet zo dat we dat af en toe een biertje of een wijntje, dat we dat...
Nee.
Maar als bedrijfsmodel denken wij dat op de lange termijn dat niet houdbaar gaat zijn.
Ja, nee, je kijkt goed, waar komt dan die omzet vandaan? En die blijkt dan echt van een kleine groep wel hele stevige drinkers te zijn.
Ja.
En zijn er zo ook nog meer bedrijven die jullie per definitie uitsluiten?
Ja, we sluiten een aantal sectoren eigenlijk helemaal uit.
Okay.
De belangrijkste inderdaad al genoemd tabak en alcohol, maar ook fossiele brandstoffen en alles wat daar mee te maken heeft. En naast de, ik zou het meer zeggen, bijna standaard uitsluitingen van wapens en gokken en adult entertainment. Daarnaast sluiten wij eigenlijk ook bedrijven uit die gewoon niet aan onze financiële of groeicriteria voldoen. Dus die gewoon niet voldoende rendement op het vermogen behalen. Of die geen sterke positie in de waardeketen hebben. En dat uiteindelijk gaat het hier nog steeds om beleggen. En uitsluiten is een eerste stapje. Maar het laatste van gewoon de bedrijven uitsluiten die niet aan je beleggingscriteria voldoen, blijft natuurlijk het belangrijkste. En nogmaals, ook daar weer die duurzaamheids... Engel wordt daar steeds belangrijker.
Ja, want maar olie- en gasmaatschappijen, die komen bij jullie ook niet in de portefeuille.
Nee, klopt. Hooguit renewable energy bedrijven, dus nieuwe energiebedrijven zouden daarin passen. Maar je ziet ons niet in een Shell belegger die dan misschien een paar procent nieuwe energie, maar toch nog steeds ook vooral olie en gas verkopen.
Ja, daar komt nog het grootste deel van de omzet vandaan.
Ja.
En als jullie beleggingsfonds een wereldwijd fonds, de Global staat ook in de naam. Maar nou zag ik dat de helft van de portefeuille bestaat uit Amerikaanse ondernemingen. Nou, de rest bijna allemaal Europese ondernemingen. Maar bijvoorbeeld geen enkele Japanse onderneming. Daar wordt niet aan duurzaamheid gedaan.
Jazeker wel. Nee, maar realiseer je vooral dat natuurlijk Amerika ook het grootste deel van de aandelenmarkt vertegenwoordigt. Hè. Dus dat is van de meest gebruikte index, meer dan 60% van de bedrijven zit in Amerika.
Mm-hmm.
Dus de pool van bedrijven is daar ook gewoon groter. Nu moeten we wel zeggen dat Europese bedrijven het over het algemeen beter doen, het vooruitlopers zijn op het gebied van duurzaamheid. Ik denk dat je van Amerikaanse bedrijven juist weer kan zeggen dat die vooruit lopen op digitalisering.
Oké, ja.
En Japanse bedrijven doen er daar toch iets minder goed op profileren. Zich misschien ook minder. Of in het algemeen wel Aziatische bedrijven. Nu is het trouwens wel weer zo dat we bijvoorbeeld een belang ook hebben in Taiwan Semiconductor. Dat is een Amerikaans gelist bedrijf, maar dat is uiteindelijk wel een Aziatisch bedrijf.
Een dus, halfgeleider.
Ja, de halfgeleider. Ja. Dus we sluiten het werelddeel niet uit bij voorbaat.
Nee, voel me gewoon op als je de verdeling zag in de portefeuille. Want opkomende markten, opkomende landen, zie je ook niet echt terug?
Nee, alhoewel je natuurlijk ook moet kijken naar waar de winsten en omzet van de bedrijven vandaan komen waar we in investeren. En dan zie je wel nadrukkelijk ook een grote aanwezigheid in opkomende markten. Maar op dit moment is naar onze inschatting natuurlijk het zo dat je nog beter de opkomende markten kan spelen via de bedrijven die een westerse aanpak hebben op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Dan dat wij in staat zijn om in te schatten wat nou de winnaars gaan zijn in de opkomende markten zelf.
Ja, en dan bedoel je eigenlijk dat je ook in een Amerikaans of Europees bedrijf belegt, maar wat misschien een groot deel van zijn omzet wel in de opkomende markt te halen.
Goed voorbeeld is natuurlijk wat iedereen in Nederland kent, Unilever. Die uit mijn hoofd meer dan 40% van zijn omzet uit de opkomende markt haalt.
Ja.
Maar een Nederlands voor nu nog genoteerd bedrijf is.
Ja. Nee, dat is duidelijk. En dan zetten jullie heel erg in op een duurzame economie. Die is er natuurlijk niet volgend jaar al. Die transitie zal natuurlijk geleidelijk verlopen. Dan lijkt me dit echt ook wel een beleggingsfonds voor de lange termijn.
Ja, zeker. Zeker lange termijn is het een van de kernpunten van de strategie. En even helemaal terug naar het begin van de strategie eigenlijk. Die innovatiegolf, die duurt ook lang. En de innovatie of de transitie naar de duurzame economie, we staan echt aan het begin. Dus daar gaan we waarschijnlijk onze hele carrière nog wel mee bezig zijn.
Ja, want is er iets te zeggen? Ja, als ik heel ver in de toekomst kijken, wanneer zou dat nou voltooid zijn, die duurzame economie? Wanneer is die transitie achter de rug?
Ja, kijk, die duurzame economie die is hopelijk nooit volbracht in de zin van dat zal altijd een thema blijven spelen. Alleen die transitie die zal natuurlijk wel eindig zijn, maar dan moet je het echt hebben over decennia. En kijk, ik denk dat de laatste innovatiegolf daar een goede graadmeter voor is. Hè. De technologie innovatiegolf die is eigenlijk begonnen al in 1970 toen Intel de eerste microprocessor produceerde. Nou, we zijn nu 50 jaar verder. Eigenlijk zijn we nu pas technologie alomvattend in ons dagelijks leven aan het incorporeren. Dus eigenlijk staan we nu net pas op de turning point dat gemeengoed is geworden. Ja. Dus dat soort termijnen moet je echt al aan denken bij dit soort golven.
Ja, dat is wel een goed idee. Want als ik dit zo hoor, dan vroeg mij eigenlijk ook af, is jullie fonds nou ook niet echt iets meer voor millennials? Hè? Dat zijn in ieder geval jonge beleggers die nog ruim de tijd hebben en waarvoor duurzaamheid ook heel erg belangrijk is.
Ja, het is heel interessant dat je dat vraagt, want je ziet natuurlijk dat in zo'n transitie dat het belang van de duurzame economie inderdaad duidelijker is voor mensen die de toekomst zijn dan misschien mensen die al iets meer hun investeringen aan het opeten zijn. Dus je ziet daar ook mee dat de groep die hier interesse in heeft ook de groep is die er zelf voor gaat zorgen dat het belang van deze transitie ook de komende 20, 30 jaar gewaarborgd blijft. Dus op die manier is het interessant om te zien dat je samenwerkt om deze transitie te gaan bewerkstelligen. Doordat de vraag naar deze transitie komt van dezelfde mensen die hun geld beschikbaar gaan stellen om het te bewerkstelligen. En wij zitten daar dan als beheerders tussen om ervoor te zorgen dat het ook een rendement oplevert aan alle kanten.
Ja, en misschien dan tot slot, kun je in de algemeenheid iets zeggen over voor wat voor type belegger is nou jullie Kemper Global Sustainable Value Creation Fund een interessante belegging?
Ja, natuurlijk voor beleggers die met ons delen dat het om de lange termijn gaat. Hè. Dus bedrijven die ook een lange termijn visie hebben. En uiteraard waar duurzaamheid voorop staat. En het mooie is dat wij ook denken dat steeds meer beleggers zullen moeten gaan worden. Omdat iedereen uiteindelijk mee moet in die transitie. Dus niet alleen die millennial, maar ik denk ook de pensioenfondsbeheerders en wie al niet meer.
Bedankt Mark en Martijn voor jullie boeiende langetermijnverhaal. Interessant om eens verder te kijken dan de waan van de dag en te horen hoe bedrijven bijdragen aan die transitie naar een duurzame economie.